Het Nabije Westen is een zo goed als wekelijkse rubriek in redactietijd, waarin met een niet al te objectief blik naar volkomen willekeurig gekozen onderwerpen uit de actualiteit gekeken wordt. Een beperkt aantal onderwerpen, maar daarom nog niet per se de belangrijkste. Daarnaast kunnen ook opvallende uitspraken al eens aan bod komen. Disclaimer, de commentaren zijn geen standpunten van de redactie, maar mijn persoonlijke bedenkingen bij de actualiteit of bij bepaalde uitspraken. Het Nabije Westen van 1 oktober 2022. Oorspronkelijk wou ik beginnen met een bericht over iemand die we vorige week over het hoofd gezien hebben. Een beetje om te lachen, of om te spotten eigenlijk. Dat heb ik echter naar wat verder in deze reeks berichten en commentaren verschoven. Ik vind het beter om maar meteen met de meer ernstige zaken te beginnen. Welaan dan. Zij die menen dat de Vlaamse regering verdeeld is en niet eendrachtig, zij dolen. De Vlaamse regering rijdt, maar ondertussen moet ik eigenlijk reed zeggen, zonder aarzeling, vastbesloten, vakkundig en met verenigde krachten de hele zwik de gracht in. Dat was, ondanks een al aardig palmaris, een prestatie zonder voorgaande. Dat was alleszins tot woensdag zo. Toen zag Sami Mehdi plots het licht. Hij besefte dat hij alleen stond en dat door vast te houden aan zijn eis de stemming over de begroting niet kon plaatsvinden. Al zal allicht het aanbod van vooruit om een wisselmeerderheid te leveren geholpen hebben om toch maar door het stof te gaan. Al probeert hij het met zijn tweets zo voor te stellen alsof zijn capitulatie alleen is ingegeven door de overweging dat de welvaart van 6,6 miljoen Vlamingen bij blijvende weigering op deiling zou staan. De tweets spreken boekdelen. De Vlaming heeft nood aan steun, niet aan chaos. De beste steun voor 1,6 miljoen kinderen blijft de index. Helaas staan we alleen. Het spel is door iedereen hard gespeeld de afgelopen dagen. Bij mij stopt het wanneer de welvaart van 6,6 miljoen Vlamingen op de helling staat. Dat was één tweet, gevolgd door deze. We zullen de begroting goedkeuren met alle goede maatregelen voor de kinderopvang, ouderen, lokale middelstand. Ook dat kostte ons bloed, zweet en tranen. We pakken onze verantwoordelijkheid en alle shit die daar allicht bij hoort. CD&V laat de Vlaming niet in de steek. Met die shit anticipeert hij waarschijnlijk op de golf van verwijten die hij waarschijnlijk te verwerken zal krijgen. Zijn autoriteit heeft alleszins een gevoelige knauw gekregen dankzij een oudgediende en de Vlaamse kaarttrekkende Hilde Krewits, die wat graag op een goed blaadje staat bij de N-VA. Of was dat al het eerste mes in de rug? Overigens waren armoede-experts als Béa Cantillon, Yves Marx en Wim van Lancker het er met enige nuances over eens dat indexering eigenlijk de meest logische en beste weg was om het groeipakket, zoals de kinderbijslag tegenwoordig wordt genoemd, te laten doen waarvoor het bestemd was. Door een indexatie met slechts 2% tegen een inflatie van om en bij de 11% is het groeipakket nu een besparing voor de regering en een serieuze verarming voor degenen die het nodig hebben. Kim de Witte, volksvertegenwoordiger voor PvdA, zegt het zo. Jan Jambon, N-VA, gaat voor de zoveelste keer helemaal af met zijn Vlaamse regering. Terwijl steeds meer gezinnen kreunen onder de stijgende prijzen, blijven de Vlaamse excellenties maar discussiëren over de besparingen die zij willen nemen. Voor alle duidelijkheid, het budget van de Vlaamse regering wordt volledig geïndexeerd door de federale schatkist. Maar de kinderbijslag die onze Vlaamse regering uitkeert en de werkingsmiddelen voor scholen, zorginstellingen en openbare diensten indexeert zij slechts gedeeltelijk. Met andere woorden, in de grootste koopkrachtcrisis van deze eeuw wil de Vlaamse regering een pak geld verdienen aan de indexering van de middelen die zij krijgt en de niet-indexering van de middelen die ze uitkeert. De hardwerkende Vlamingen, de school, de zorginstellingen en de openbare diensten betalen de prijs. De Open VLD applaudisseert, maar kan iemand mij uitleggen waarom dit niet zonder meer beschamend en schandalig zou zijn? Ondertussen is de septemberverklaring, o ja, die moet zeker met een hoofdletter geschreven worden, al uitgesproken. al heeft hij weinig nieuws gebracht. Het meeste wisten we immers al. En misschien is ondertussen de ergste storm ook al overgewaaid, al zal de schade, vooral voor CD&V en voorzitter Sammy Mehdi, nog wel even zichtbaar blijven. De bevoegdheden die Vlaanderen kreeg en of afdwong, kwamen er omdat Vlaanderen van zichzelf vindt, wat wij zelf doen, doen we beter. Ondertussen doen we niet beter, maar weten wij wel beter. Wat we zelf doen, doen we helemaal niet beter. Of nog erger zelfs, wat we wel zouden moeten doen, doen we helemaal niet. U bent niet overtuigd? Zullen we er eens een lijstje bij halen van Mark Reineboe in zijn column van 28 september? Ook al is het een ver van volledig lijstje, ga er toch maar even voor zitten. Het onderwijs, ooit het paradepaardje, verliest kwaliteit en aantrekkingskracht. Welzijn, ouderenzorg en kinderopvang scoren ondermaats. Volksgezondheid, aldus het PFOS-onderzoek, bleek geen prioriteit te zijn. Wachtlijsten voor sociale huisvesting of psychische begeleiding groeien verder aan. Milieu- en klimaatbeleid halen de Europese normen niet. De lijn is niet meer de beste vriend van zijn gebruikers. En voeg ik daaraan toe, dat is een understatement van formaat. De files worden niet korter. Voor Oosterweel dreigt het sukkelstraatje. De veiligheid op de weg neemt af. Controle en inspectie falen door wegbezuinigde mankracht. En bijstand in de huidige crisis of zelfs maar een begroting blijven nu dus evenzeer uit. Tot woensdag dus. Tot zover Reineboe. En ik voeg daar nog deze vraag aan toe. Kan iemand mij vertellen wat we eigenlijk wel beter doen? Tom Cochet, vroeger journalist bij De Morgen, daarna freelancer onder meer bij Knak en Humo, maar nu werkend voor Apache, kijkt in de achteruitkijkspiegel. Niet enkel andere politieke partijen, maar zeker ook commerciële nieuwsmedia droegen de voorbije decennia meer dan een steentje bij aan de normalisering van extreem rechts. De Morgen is een uitstekend voorbeeld van de evolutie. Commerciële motieven deden het voormalige bolwerk tegen extreem rechts verbrokkelen. Door extreem rechts niet als gevaar voor de democratie, maar als politieke stroming zoals alle anderen te behandelen, voedde nieuwsmedia het monster. De uithaal naar zijn vroegere werkgever en naar een krant die zich nog altijd probeert voor te doen alsof ze nog steeds dat bolwerk is, kan tellen. Jarenlang was De Morgen in Vlaanderen een bolwerk tegen extreem rechts, inclusief een forse positie over het cordon sanitair en de keuze om geen Vlaamse belangen te interviewen. Maar commerciële afwegingen deden de krant overstag gaan. De Nederlandse politicoloog Leonie de Jonge: wat we nu zien is het gevolg van 20 jaar normalisering. Zij legt de vinger al langer op de wonden. De normalisering van extreem rechts gebeurt door andere politieke partijen, maar vooral ook door media. Als zelfverklaarde vierde macht hebben die een rol te spelen als poortwachter van de electorale arena, maar in ruil voor het clickbait dat extreem rechts kwistig in het rond strooit, gaan de kolommen wagenwijd open. Dat uitgerekend De Morgen de normalisering van extreem rechts aan de kaak stelt op het moment dat de Italianen een neofascistische premier op het schild hijsen, is opvallend. Dat De Morgen lange tijd weigerde een forum of uitgebreide interviews met Vlaamse belangers te geven, is verleden tijd. De Morgen interviewt Tom van Grieken al jaren, zoals het dat doet met eender welke andere politicus. Het argument daarbij is dat een krant moet openstaan voor alle meningen, ook al is die krant het niet met die meningen eens. En zowel de keulaar van dezelfde krant interviewde zonder gêne de onversneden neofascist Dries van Langenhoven. Terwijl het zaak is om als neofascisme de kop opsteekt, dat ook zo te benoemen. Bij de politici liet Kamerlid Theo Franken zich weer horen in het debat, over de vraag of Meloni nu extreem rechts is of niet. Voor hem is het duidelijk, zo blijkt uit deze tweet. Extreem rechts? Waarom? Rechtsconservatief, ja, maar Meloni is niet extreem rechts, sorry. En niet alleen in Italië, Zweden of het Vlaams gewest zit extreemrechts in de lift. Volgens peilingen ook in landen als Duitsland, Oostenrijk en Nederland. Om van Hongarije of de Verenigde Staten nog te zwijgen. Het is niet de geschiedenis die zichzelf herhaalt, Het zijn wel de mensen die opnieuw dezelfde fouten maken. Ik weet het, niet alle berichten in dit overzicht zijn interessant, laat staan belangrijk of noodzakelijk. Soms heb ik het dus toch over vervelende zaken of personen die terzelfde tijd toch kleurrijk kunnen zijn. Zo iemand is Serge Simonard, volkomen oninteressant, maar waar desondanks altijd wel een aardig potje mee te lachen valt. We hebben die vorige week over het hoofd gezien en dat dus volkomen onterecht. Nu dus ere wie ere toekomt. Hoewel ik ervan uitga dat het merendeel van de mensen die hem op een of andere manier kennen, hem een afgrijselijke blaaskaak vinden. Net als ik trouwens. De man is volgens Wikipedia in 1960 geboren en zou dus nu 62 jaar oud zijn. Zelf durft hij, volgens een meer dan betrouwbare bron, wel eens te liegen over zijn leeftijd. Op zijn eigen website komen we zijn leeftijd niet te weten. Daar staat namelijk alleen dat hij geboren is. Alsof ik daaraan zou twijfelen, al kon hij voor mijn part evengoed een hersenschim zijn. Ik heb hem ooit één keer ontmoet in het echt, zowat 40 jaar geleden, toen hij nog studeerde en het vriendje was van de dochter van een van mijn vrouwelijke collega's. Dat was tijdens mijn programma in de studio van Radio Centraal, toen nog op de Gerlachkaai. Ik vond hem toen al onuitstaanbaar en arrogant. Nu goed, waarom besteed ik er nu dan toch aandacht aan? Omdat hij bij het overlijden en de begrafenis van de Queen plots alomtegenwoordig was op de zenders van de VRT. De man had toevallig een boekje gepleegd over Londen, een van zijn geliefkoosde steden, en het overlijden van de Queen was voor de openbare omroep een uitstekende gelegenheid om het ook eens over Londen te hebben. Al wist Simonard natuurlijk ook van alles over de Queen te vertellen, bijna alsof hij ze persoonlijk kende en regelmatig frequenteerde. Eerder, al een aantal jaren geleden, had hij over Venetië ook al een bijzonder boek uitgebracht dat toen ook al op veel eerbetoon van de VRT had kunnen rekenen. Het interview dat ik hoorde was duidelijk van een bejaarde en niet al te kritische bewonderaarster. Ze hing aan zijn lippen en naar gelang de zelfbewondering van Serge Simonard steeg, hoe meer haar adoratie leek toe te nemen. De man zelf beschouwt zich als de sterreporter van onder meer Humo. Of Humo beschouwt hem als sterreporter, dat wil ik nu even kwijt zijn. Maar vergis u niet, hij werkt als journalist niet alleen voor Humo, maar ook voor 200 andere kranten en tijdschriften in 30 landen. Het aantal artiesten dat hij interviewde loopt in de vele tientallen, zo niet honderden, of in zijn eigen verbeelding mogelijk zelfs in de duizenden. En daarvan mocht hij grote namen als Prince, David Bowie en Lou Reed tot zijn persoonlijke vrienden rekenen. Tenminste volgens hemzelf. Naast de al vermelde activiteiten, hij publiceerde ook nog enkele boeken en maakte programma's voor Clara, reist hij ook veel. Extreem veel zelfs. Naar aanleiding van zijn boek over Londen vertelde hij dat hij daar al zeker 2000 keer geweest is. Als we ervan uitgaan dat hij vanaf zijn 22e regelmatig de hort op gaat, dan betekent dat dat hij in die 40 jaar zo'n 50 keer per jaar in Londen is geweest. Dat, naast al zijn reizen naar Venetië en naar allerlei landen om zijn grote idolen te interviewen. De man moet over vele levens beschikken. Bescheidenheid staat duidelijk niet in zijn woordenboek. Integendeel, zijn ego verzwelgt alles wat ook maar enigszins binnen zijn bereik komt. Zo, en dat was dan meteen meer dan genoeg eerbetoon voor deze praalhans. Hoe vaak horen we niet, ik ben geen racist, maar racisme is relatief, de Vlaming is niet racistisch. Hoewel, uit een discriminatietoets van de huurmarkt in opdracht van Stad Kortrijk blijkt dat kandidaten met een Marokkaanse naam gemiddeld 27% minder worden uitgenodigd voor een plaatsbezoek dan kandidaten met een Vlaamse naam. Immomakelaars maken zich er in 24% van de gevallen schuldig aan, private verhuurders zelfs in 67% van de gevallen. De stad en de immosector zullen nu samen de vastgestelde discriminatie gaan aanpakken. Bij homoseksuele koppels werd geen discriminatie vastgesteld in de IMO-sector, maar bij particulieren werd in 13% van de gevallen wel discriminatie vastgesteld op basis van de seksuele geaardheid. Er is heel wat mis in de wereld. Niet alles hebben we zelf in de hand, maar het volgende kunnen we wel naar onze hand zetten. Dat dat nog niet massaal gebeurt, geeft te denken. In een gesprek in de weekendbijlage Zeno van de Morgen zweert ex-IMF-econoom Vito Tanzi, vroeger zelf voorstander van een zo klein mogelijke overheid, de globalisering af en wil hij de rijken meer belasten. Hij vindt nu dat landen als Noorwegen en Zweden met hun welvaartsstaat lichtende voorbeelden zijn voor de rest van de wereld. Hij zet zich daarbij af tegen zijn collega's die voortdurend prediken dat belastingen een rem zouden zijn op de groei. Terwijl te weinig belastingen heffen evengoed een rem zetten op economische groei, omdat er dan niet genoeg geld is voor essentiële maatschappelijke noden. Tot 1969 betaalden ondernemingen in Amerika 52% belastingen op hun winst. In 2018 was dat nog maar 21%. En als Trump zijn gangen had kunnen gaan, dan was dat nu nog maar 15% geweest. Een superrijke Amerikaan betaalt nu ongeveer hetzelfde bedrag aan belastingen als een arbeider. In het lijstje van 20 modernste luchthavens ter wereld komt geen enkele Amerikaanse luchthaven voor. Een gevolg van een gebrek aan investeringen door de overheid. Bruggen staan erop instorten. Snelwegen zitten vol gaten. De BTW, een indirecte belasting, werd ingevoerd in de jaren 50 in Frankrijk. Nederland volgde in 1969 en België in 1971. Het enige land ter wereld zonder BTW is de Verenigde Staten van Amerika, waar tegelijkertijd de inkomstenbelasting stevig werd uitgehold. Zonder er veel bij na te denken ging men er iets te gemakkelijk van uit dat globalisering alleen maar heil zou brengen. En dus werd in snel tempo zowat de hele economie geglobaliseerd, zowel de financiële markten als de goederenmarkten. Wereldwijde handel, zonder te veel beperkingen en barrières, zou alleen maar welvaart brengen. China werd de goedkope fabriek van de wereld. Volgens de heersende neoliberale doctrines moest de overheid tot een minimum herleid worden. We volgden de economen die ons voorhielden dat de werking van de markten alles zou oplossen. De gevolgen van de naïviteit waarmee de wereld werd vertimmerd zien we nu. Het heeft ons tot de rand van de afgrond gebracht. En hoewel de globalisering wereldwijd mensen uit de armoede bevrijdde, duwde ze op andere plaatsen mensen juist in de armoede. Het geloof in de zelfregulerende markten zou dat probleem wel oplossen. Dat gebeurde niet en zal ook niet gebeuren. De tegenstand tegen globalisering groeit en steeds meer landen proberen de import aan banden te leggen. Besluiten doet Tanzi met deze woorden. We bezongen allemaal de zegeningen van de globalisering. Alleen zo kunnen grondstoffen efficiënter worden ingezet. Die machine blijft draaien zolang er geen oorlog uitbreekt zoals in Oekraïne of we niet in conflict raken met een autoritaire machthebber als Vladimir Poetin. Europa werd veel te afhankelijk van Poetins gas en hij draait nu de kraan dicht. Voor veel Europese landen wordt globalisering deze winter niet langer een zegening, maar een ernstig probleem. Vlak voor een vliegtuiglanding waarschuwt het cabinepersoneel fasten your seatbelts. Ik vrees dat voor de wereld dat moment nu gekomen is. Einde citaat. Ondertussen zien we dat de les niet geleerd is. De toepassing van Reaganomics in de Verenigde Staten en van Margaret Thatcher in het Verenigd Koninkrijk krijgt opnieuw en heel nadrukkelijk navolging in Engeland, waar de nieuwe regering van Truss het hoogste tarief van de inkomstenbelasting schrapt en de aanslagvoeten van de winst, onroerend goed en overdrachtsbelasting drastisch verlaagt. Tegelijk komt er een miljardenkosten prijsplafond voor energie, wat de staatsschuld de hoogte injaagt. Belastingen fors verlagen en tegelijkertijd de overheidsuitgaven fors opvoeren is iets wat niet zonder gevolgen kan blijven. De reacties bleven ook niet uit. Het Britse pond ging onderuit en haalde de laagste stand ooit tegenover de dollar. De veelgehoorde kritiek is dat dit pakket de rijken rijker maakt, de armen armer en dat de rekening bij toekomstige generaties wordt gelegd. Dat vindt ook het Internationaal Monetair Fonds, dat een vernietigend oordeelt over het plan en zegt dat de uitgebreide en ongerichte belastingmaatregelen de ongelijkheid in het Verenigd Koninkrijk waarschijnlijk vergroten en het monetaire beleid dreigen te ondermijnen. Het geeft de Britse regering het advies meer gericht geld uit te trekken voor huishoudens en bedrijven die het moeilijk hebben. De kritiek van het IMF onderstreept volgens oppositieleider Starmer nog eens de puinhoop die de regering maakt van de Britse economie. De minister van Financiën volhardt echter in de boosheid. Volgens hem gaat het vermogende deel van de bevolking hierdoor meer geld uitgeven en daar zouden de lagere inkomensgroepen van moeten profiteren, waardoor de economie aantrekt. Het zogenaamde trickle-down effect, waarvan al lang afdoende is bewezen dat het een illusie is. Het werd door Amerikaanse politicologen het meest duurzame zombie-idee in de Amerikaanse politiek genoemd, waarmee de combinatie van duurzaam en zombie-idee verwijst naar ideeën die niet succesvol zijn geweest in het bereiken van de beoogde doelen, maar desondanks toch bleven overleven in het openbare beleidsdiscours. Toen George W. Bush in 1980 opkwam voor de presidentiële nominatie tegen Reagan, noemde hij de trickle-down-benadering voodoo-economie. En dat deed eveneens de onafhankelijke kandidaat Ross Perot bij de presidentsverkiezingen in 1992. En Bill Clinton zei dat het te wijten was aan 12 jaar trickle-down-economie dat Amerika wat betreft lonen gezakt was van de eerste naar de 12e plaats in de wereld. Kan het wat luchtiger? Goh, eigenlijk niet. We hadden al dat stuk over Serge S. En hopelijk komt er tegen het einde van deze rubriek nog wel iets uit de bus vallen. Ondertussen kunnen we er alleen wat sneller overheen gaan, dan valt het misschien al wat minder zwaar en in elk geval valt het dan wat minder op. Daar gaan we. Zo zouden de aandeelhouders van slechts 10 financiers beslissen wat er gebeurt met de helft van de nog onontgonnen fossiele brandstoffen, of daarmee dus bepalend zijn voor de helft van de toekomstige broeikasuitstoot. En dat is meer dan alarmerend. Op de vraag wat het kost om de temperatuur binnen de perken te houden, zijn de meeste rapporten het eens dat die ongeveer 2% van het wereldwijde bruto nationaal product zouden zijn. Veel? Zeker. Heel veel zelfs. Maar nog altijd minder dan wat de Verenigde Staten uitgaven om de banken te redden bij de financiële crisis van 2008. Met het duurder wordende leven krijgen we ook een heleboel raadgevingen en waarschuwingen. Een van die waarschuwingen gaat over de zogenaamde krimpflatie. Het woord is een samensmelting van krimpen en inflatie. Wat is het? Producenten van allerlei producten, maar vooral van dranken, voedingsmiddelen en onderhoudsproducten, laten de prijs ongewijzigd, maar steken minder in eenzelfde verpakking. Al gaat het strikt genomen niet om bedrog, misleidend is het zeker wel. En het zou eigenlijk verboden moeten worden. Veel te veel mensen zien het niet en betalen dus meer voor eenzelfde product zonder dat ze er erg in hebben. Als iemand opwerpt dat je de kilo- of literprijs maar moet vergelijken, die zou op het product vermeld moeten staan, dan wordt dat niet echt gemakkelijker gemaakt door verschillende inhoud of gewichten te hanteren voor gelijkuitziende verpakkingen. Maar je krijgt dus wel degelijk minder waar voor hetzelfde geld. De katholieke kerk in Vlaanderen scoort goede punten. Niet dat ik er behoefte aan heb, maar homoseksuele koppels zullen voortaan een warmer welkom krijgen in de Vlaamse kerk. Waarom dat onderscheid tussen de kerk tout court en de Vlaamse kerk? Omdat die Vlaamse kerk zich hierdoor veel progressiever toont dan de kerk tout court. Ze loopt zelfs heel ver voorop. De inspanningen om de katholieke kerk tot meer openheid te bewegen voor de LGBTQIA-gemeenschap is onder meer het werk van Willy Bombeek. Maar het is volgens hem niet meer dan een bevestiging van wat al langer een praktijk is in Vlaanderen. Een gebedsdienst met zegening voor homo's. Daar is nu wat gelijkvormigheid in gebracht en dat werd door de Vlaamse bisschoppen geofficialiseerd. Alleen een huwelijk mag het niet genoemd worden. Dat blijft voorbehouden aan man en vrouw. Ik ben wel benieuwd hoe de rest van de katholieke kerk hierop zal reageren. En ik wil toch nog even terugkomen op de septemberverklaring of over hoe de Vlaamse overheid probeert het vele geld dat ze dankzij de federale overheid en via de inflatie binnenrijft terug bij de mensen wil krijgen, tenminste gedeeltelijk toch, om de galopperende levenskosten te milderen. En daarvoor moet ik verwijzen naar de N-VA en de Liberalen met op kop Georges-Louis Boucher. Zij beleiden de hele tijd weliswaar met de mond dat vooral de middenklasse moet verdedigd worden. Waarover Boucher dan zegt, een gezin dat 5000 euro in de maand verdient is niet rijk en moet dus ondersteund worden. Afhankelijk van de situatie van dat koppel kan ik daar nog wel in komen. Maar dat een gezin of een alleenstaande die in verhouding minder tot veel minder verdienen en dan ook nog met minder tot veel minder gesteund worden, dat kan er bij mij niet in. Hebben die laatsten het niet net nog meer nodig dan de eerste? Wanneer zal daar eens wat meer aandacht voor zijn? En iemand waar CSS niet aan kan tippen is, hoe kan het anders, ex-president van de Verenigde Staten, Donald Trump. Naast het feit dat hij naar eigen zeggen in alles de beste is en voor alles de beste oplossing kent en naast zijn immense ego, bezit hij nog onvermoede kwaliteiten. We weten dat hij geclassificeerde staatsdocumenten onwettig naar zijn buitenverblijf meenam. Dat was volgens Trump niet zo, want hij had persoonlijk de documenten gedeclassificeerd. Hij kan dat, luidde de uitleg, door gewoon te zeggen dat ze gedeclassificeerd zijn en straffer nog, zelfs door er gewoon aan te denken. Een soort van paranormale overdracht van materiële voorwerpen in een voor ons onbekende wereld. Een telepathisch ongewoon sterk staaltje van kracht waartoe allicht hij alleen in staat is. Bovenmenselijk. Het past hem als gegoten. En nog iets wat lichter verteerbaar is. Beyond Meat, een producent van nepvlees, zit in de problemen. Het bedrijf trok 3 jaar geleden met groot succes naar de beurs. Enkele dagen geleden dook het aandeel onder de $17 en dat is ruim een derde minder dan de introductieprijs en 90% lager dan de recordkoers van $234,9 in juli 2019. Producenten van vleesvervangende producten zijn het slachtoffer van de hollende inflatie, waardoor consumenten minder vaak kiezen voor de meestal duurdere vleesvervangers. Of dat de reden is dat topmanager Douglas Ramsay tijdens een ruzie in een parkeergarage in de neus beet van een andere man, weten we niet. Misschien had hij ook genoeg van de vleesvervangers en wou hij gewoon zijn tanden zetten in een lekker stukje echt vlees. Al had hij daarvoor beter toch een ander lichaamsdeel uitgekozen. Einde van het nabijwisten voor deze week. Tot volgende week.